Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 9. Hoofdstuk 14. Het verhoor. Suf en verward opende Shirley haar ogen. Ze voelde zich slap en zo ziek als een hond. En dan had ze ook nog een bonkende hoofdpijn, alsof kleine mannetjes met hamers tegen de binnenkant van haar schedel sloegen. En waar ze ook was, er was licht, maar ze zag alleen wazige vlekken. Vergeefs probeerde ze haar blik scherp te stellen, maar haar ogen vertikten het. Haar hoofd begon nog heftiger te bonken, ze kreunde zachtjes en sloot haar ogen weer. En toen was daar een innemende vrouwenstem. Como esta, signora? Waar ben ik? Heb ik een ongeluk gehad? Ik zie niks en ik ben zo ziek. Wat is er aan de hand? Ze sprak vermoeid en voelde zich paniekerig. Een zachte hand werd op haar schouder gelegd en de stem zei vriendelijk, nu in het Engels. Kalm maar, mevrouw, u bent in goede handen. U bent in het Hospital La Solidaridad, een ziekenhuis in Ica. Blijft u maar rustig liggen, dan roep ik de dokter even. Die kan u vast meer vertellen. De hand verdween van haar schouder en ze hoorde hoe iemand met snelle pasjes wegliep. Ze probeerde haar hoofdpijn zoveel mogelijk te negeren en wonderlijk, dat lukte. Langzaam zakte het gebonk weg tot een vervelend, maar verdraagbaar zeurend knagen in haar achterhoofd. Geleidelijk aan werden ook haar gedachten minder chaotisch. Wat was er toch met haar gebeurd? En met Jason? Haar denken werd onderbroken door voetstappen die naderbij kwamen en bij haar halt hielden.
Goedemorgen, mevrouw Melden. Mijn naam is Alvarez, dokter Alvarez. U bent een van mijn patiënten. Hoe voelt u zich?
Voorzichtig opende Shirley een oog op een kier, beducht voor een nieuwe hoofdpijnaanval, maar die bleef uit en ze opende beide ogen. Ze zag een korte, donkere man van middelbare leeftijd aan de rand van haar bed staan, gehuld in de onvermijdelijke witte doktersjas. Zijn haar was bijna even wit als de jas. Ze zag nog steeds wat wazig, maar dat werd gaandeweg beter.
Waar is Jason en hoe is het met hem?
Vroeg Shirley bijna dwingend.
Dokter Alvarez keek verstoord. Hij was er duidelijk aan gewend dat zijn patiënten zonder morren antwoord gaven op zijn vragen.
Uw man? Vroeg hij ongeduldig.
Mijn vriend, ik wil weten hoe het met hem is. Is die ook hier?
Eiste Shirley.
Uw vriend en u zijn hier samen binnengebracht. De laatste keer dat ik hem zag, een half uurtje geleden ongeveer, was zijn toestand tevredenstellend. En wilt u mij nu eindelijk zeggen hoe u zich voelt?
Sprak Alvarez, lichtelijk geïrriteerd.
Ik voel me allerbelabberdst en ik heb hoofdpijn, maar dat overleef ik wel,
repliceerde ze kort.
Alvarez keek haar strak aan. U mag van geluk spreken, want het had weinig gescheeld of u had het niet overleefd. U werd, nadat u een aantal dagen geleden als vermist was opgegeven, gevonden door een groep vrijwilligers die door de politie is geformeerd. U werd ontdekt in een grot samen met uw vriend. Uw toestand was zorgelijk en maakte onmiddellijke behandeling noodzakelijk. U bent in allerijl per ambulancehelikopter naar dit ziekenhuis vervoerd en u werd hier in bewusteloze toestand binnengebracht. Het eerste onderzoek wees uit dat u ernstig was uitgedroogd. Een toxicologisch onderzoek van uw bloed toonde verder de aanwezigheid aan van diverse lichaamsvreemde stoffen, waaronder mescaline. Het toedienen van antistoffen zou uw lichaam vermoedelijk meer kwaad hebben gedaan dan goed en daarom hebben we besloten om te volstaan met het toedienen van vocht. Uw toestand stabiliseerde zich daarna tamelijk snel. Het zal een paar dagen duren voordat uw lichaam alle lichaamsvreemde stoffen uit het bloed heeft afgevoerd, maar daarna zult u naar verwachting volledig hersteld zijn. Tot die tijd moet u hier onder observatie blijven.
Hij knikte naar Shirley en wilde weglopen.
En Jay, is die al wakker? Kan ik naar hem toe?
Vroeg Shirley haastig voordat de dokter kon vertrekken.
Uw vriend is nog niet bijgekomen, maar hij maakt het goed. Zijn toestand was trouwens zorgelijker dan de uwe, maar ook hij reageerde goed op de behandeling. Het is alleen nog een kwestie van geduldig afwachten tot hij weer bij kennis komt, verklaarde de arts. Dank u wel, dokter, zei Shirley schor en er gleed een traan langs haar wang. Alvarez zag dat niet meer, die had zich al omgedraaid. Ik zal opdracht geven dat u op de hoogte moet worden gehouden van zijn toestand, zei hij nog terwijl hij de kamer uitliep. En nu, alleen gelaten, werd het Shirley te veel. De emoties en de spanningen die ze al die tijd weg had moeten drukken, lieten zich opeens niet langer beteugelen. Ze barstte in snikken uit en die huilbui spoelde alle stress van de afgelopen dagen uit haar weg. Uitgeput viel ze in slaap, maar ditmaal een iets gezondere slaap, in de wetenschap dat ze het allebei hadden overleefd. Zenuwachtig wachtte Shirley op de politieambtenaren, waarvan het bezoek door een verpleegster was aangekondigd. Voor het eerst sinds de beproeving in de woestijn zat ze in de gemakkelijke stoel op haar ziekenhuiskamer en ze maakte zich zorgen. Zouden ze worden gearresteerd? Zouden ze hun laatste dagen op deze wereld moeten doorbrengen achter tralies? Nerveus wreef ze met haar handen over haar knieën. Kon ze niet beter vluchten? Maar waarheen? En Jason in de steek laten zeker. Ze had hem nog steeds niet gezien sinds ze wakker was geworden in het ziekenhuis. Het enige dat ze van hem wist was wat een verpleger haar gisteren had verteld, namelijk dat zijn toestand onveranderd was en dat hij nog steeds niet wakker was geworden. Er werd zachtjes op de deur geklopt. Binnen, riep ze en verschoof een beetje in haar stoel. De deur werd geopend en twee mannen kwamen naar binnen. Eén in uniform, één in burger. De geuniformeerde agent zette zijn pet af en stak die onder zijn arm. De man in burger stak zijn hand uit. Goedemorgen, mevrouw. Mijn naam is Campo, Luis Campo. En dit hier is Brigadier Juan Macaño. Denkt u dat u in staat bent om wat vragen te beantwoorden? Ja, antwoordde Shirley zacht. En Campo constateerde dat ze haar ogen neersloeg. Mevrouw Melden, u bent samen met de heer Jason Stevens naar Peru gekomen. Waarom bent u beide juist naar hier gekomen, en dat nog wel in een onzekere tijd, terwijl zich overal ter wereld de meest vreselijke rampen voordoen? Shirley stond in dubio. Zou ze de waarheid vertellen? Deze twee zagen eruit als doorgewinterde politiemensen die haar geduldig zouden laten vertellen, om er vervolgens geen woord van te geloven. En dat kon je ze niet eens kwalijk nemen. Anderzijds, als ze de waarheid niet zou vertellen, hoe lang, of liever hoe kort, zou het dan duren voordat een beetje diende haar verhaal door zou prikken. Dat zou de problemen alleen maar nog groter maken. Ze besloot om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Ze zouden haar dan misschien voor geestesziek houden, maar ze mochten haar niet op een leugen betrappen. Zeker niet als ze Jason ook zouden gaan ondervragen. Het zit zo, begon Shirley. Het begon allemaal met een opdracht van de krant waarvoor ik werk, de South Platte Independent in Denver, Colorado. Er waren vreemde, onverklaarbare computerstoringen geweest en daarom zei mijn hoofdredacteur... En Shirley vertelde en vertelde. In een niet aflatende woordenstortbui beschreef ze alles wat Jason en zij hadden meegemaakt. Van de ontmoeting met professor Curtis en zijn dood onder verdachte omstandigheden tot aan haar ontwaken in dit ziekenhuis, nagenoeg alles passeerde naar waarheid de revue. Alleen over de kwantumcomputer zei ze slechts dat ze die hadden geleend van Curtis. De beide beambten hoorden het hele verhaal zwijgend aan. Haar keel werd droog, rauw en pijnlijk van het vele praten en ze vroeg om wat water. Campo keek naar Macaño en knikte. De brigadier zette zijn pet op en verliet de kamer. Campo liep naar de kraan, tapte een glas water en gaf het aan Shirley. Waarom bent u niet naar de autoriteiten gegaan met uw verhaal, mevrouw Melden? Vooral toen u eenmaal de plek had ontdekt waar de storingsbron zou moeten zijn, vroeg hij. Shirley lachte schamper. Wat dacht u, welke autoriteit konden we vertrouwen? Er zijn heel wat mensen in inrichtingen opgesloten vanwege minder rare verhalen. En bovendien, dat had tijd gekost. Heel veel tijd waarschijnlijk. En zelfs nu weten we nog niet hoeveel tijd we nog hebben. En dan was er ook nog dat geheimzinnige genootschap van de laatste 13 waar we niets van wisten. Professor Curtis waarschuwde ons er nadrukkelijk voor. In het begin geloofde ik het allemaal niet zo, maar later bleek hoe gevaarlijk die club is. Denk maar aan de aanslag op dat hotel in Zwitserland en die op het restaurant in Nazca. Dat was allemaal bedoeld voor ons. Ik ben er zeker van dat we die aanslagen nooit overleefd zouden hebben als we niet toevallig ergens anders waren geweest. En er zal opnieuw een aanslag op ons worden gepleegd zodra ze erachter komen waar we zitten. Campo knikte. Hij begreep het. Even keek hij Shirley strak aan, alsof hij haar probeerde in te schatten.
Uw verhaal is inderdaad ongelooflijk, maar er zijn te veel dingen die overeenstemmen met de feiten zoals die ons nu bekend zijn. Bovendien zegt mijn mensenkennis me dat u in elk geval gelooft dat dit de waarheid is. Een aantal zaken die u heeft verteld zou op toeval kunnen berusten, maar uw verhaal geeft wel een diepere betekenis aan van alles dat we in de afgelopen weken te weten zijn gekomen. Daarom ben ik voorlopig geneigd om u te geloven. Heeft u, in de tijd dat u in de woestijn was, nog iets ontdekt over de, wat u noemt, de bron van de storingen? Vervolgde hij.
Nee, daar was geen tijd voor en ook geen gelegenheid. In eerste instantie was het een vlucht, en die vlucht veranderde in een strijd om te overleven, antwoordde ze. Ze zweeg even, terwijl ze moed verzamelde om de vraag te stellen die haar al dagen bezig hield. En wat gebeurt er nou verder met ons?
Wel, u beide heeft, in de tijd dat u in Peru was, een aantal vergrijpen gepleegd. Zonder verzachtende omstandigheden zouden u en uw vriend zich daarvoor voor een rechtbank moeten verantwoorden. Maar aangezien u achtervolgd werd door een groep terroristen, betwijfel ik of een proces zal leiden tot een veroordeling. Er wordt daarom afgezien van vervolging, maar u zult wel het land moeten verlaten zodra u beiden voldoende bent hersteld. Voor uw veiligheid hoeft u in ieder geval niet meer te vrezen.
Niet meer te vrezen? Hoe bedoelt u?
Ik bedoel dat die groep fanatici volledig opgerold is. Laat ik beginnen bij de aanslag op het restaurant in Nazca. Direct na die aanslag zijn wij uw gangen nagegaan en vanaf het ogenblik waarop u besloot te voet de woestijn in te trekken, bent u constant onder observatie geweest met behulp van drones. Dat u een grot gebruikte als schuilplaats was ons niet onmiddellijk duidelijk doordat de grotingang vanuit de lucht niet zichtbaar was. Maar goed, aanvankelijk werd de aanslag op het Zwitserse hotel met u in verband gebracht en via de media werd er een nationaal opsporingsverzoek aan het publiek gericht. Maar getuigenissen van diverse mensen, zowel uit Nazca als in Genève, maakten later duidelijk dat we betrokkenheid van u beiden konden uitsluiten. Door een gelukkig toeval werd een aantal personen op de luchthaven gearresteerd. Een van hen had meer gedronken dan goed voor hem was, als gevolg daarvan werd hij vervelend en daarom werd hij voor de vlucht geweigerd. Dat resulteerde in een vechtpartij met leden van het boordpersoneel. De beveiliging heeft de dronkaard en de personen die zich ermee bemoeiden gearresteerd en hun bagage onderzocht. Daarbij werden zaken gevonden die voldoende aanleiding gaven om contact met ons op te nemen. Het spoor leidde ons, onder andere, naar het atoomonderzoekcentrum CERN in Zwitserland, waar een zekere Jennifer Leary het vuile werk moest opknappen voor haar baas, iemand die zich noemt Klaus Schulze. Een deel van hun cover-up was dat de machtsverhoudingen tussen die twee precies andersom leken te liggen. Binnen CERN was Leary in schijn de baas van Schulze, maar in werkelijkheid was zij zijn ondergeschikte binnen een tot dusver onbekende groep terroristen, waarin Schulze een leidende rol speelde en die betaald werd via brievenbusfirma's in Panama en Amsterdam. Geheime diensten overal ter wereld hebben op ons verzoek invallen gedaan. Iedere inval leverde meer bewijs en informatie op en gaf aanleiding tot weer verdere invallen. Vanuit diezelfde brievenbusfirma's zijn enkele opvallende pogingen tot omkoping gedaan. Het opvallende daarvan zat hem in de financiële omvang daarvan. Het gaat daarbij om, u hoort het goed, vele duizenden miljarden dollars. Het grootste gedeelte van de groep terroristen en van hun opdrachtgevers, een kleine groep multimiljardairs, zit nu achter de tralies. Er wordt nog gejaagd op de laatste enkelingen en die worden ongetwijfeld zeer binnenkort eveneens opgepakt. U kunt dus veilig naar huis gaan, vertelde Campo.
Tot het eind van de beschaving een feit is, merkte Shirley somber op.
Dat zou nog wel eens wat langer kunnen duren dan u denkt.
Hoe bedoelt u?
Wel, er lijkt een kentering te zijn geweest.
Sinds een aantal dagen zijn er geen nieuwe vulkaanuitbarstingen meer geweest en ook de uitgebarsten vulkanen lijken tot rust te komen. Hetzelfde geldt voor de aardbevingen. Op veel plaatsen zijn nog wel naschokken, maar er zijn geen nieuwe zware bevingen meer geweest. Eén vraagteken blijft er natuurlijk nog wel, namelijk de historische hitte- en droogteperiode die grote delen van Noord- en Midden-Europa heeft geteisterd en die te hevig is geweest om alleen aan de klimaatverandering te kunnen worden toegeschreven. Maar goed, in de afgelopen 4 dagen is er geen enkele computerstoring meer gemeld, terwijl in de dagen ervoor het aantal storingen per dag al bezig was af te nemen. De wetenschap reageert over het algemeen voorzichtig, hoor. Sommige doemdenkers veronderstellen dat dit slechts een pauze is, een stilte voor de storm. En positiever gestemde geleerden denken dat dit het eind van de rampen betekent. Daarom vroeg ik u ook of u in die woestijn nog iets vermeldenswaardigs had ontdekt. Dat had namelijk een verklaring kunnen leveren voor het stoppen van al die problemen. Nu kunnen we alleen maar raden naar zowel het begin van de ellende als het eind ervan, verklaarde Campo. Het nieuws sloeg Shirley met verbijstering. Met open mond keek ze Campo aan. Kon dit waar zijn? Mocht ze dit echt geloven? Echt wel? Vroeg ze, met vertwijfeling in haar stem. Campo kon de inwendige strijd van geloof en ongeloof zien op Shirley's gezicht. Hij knikte bevestigend. Gedachten en emoties overspoelden Shirley. Ze begon te beven terwijl ze krampachtig probeerde om haar emoties te baas te blijven.
Ja, maar ik heb nu genoeg van uw tijd in beslag genomen. Verdere vragen zijn waarschijnlijk niet meer nodig, al moet ik u verzoeken om u nog een week lang ter beschikking van ons te houden. Tot aan de dag waarop u vertrekken mag, zijn uw paspoorten nog geconfiskeerd, maar vanaf volgende week vrijdag kunt u ze komen afhalen op de post Servicios de Investigación. Dat is tegenover het Parque de la Palma hier in Ica. Ik wens u een spoedig herstel, en dat geldt natuurlijk ook voor meneer Stevens, en een gelukkig leven, het ga u goed.
Hij gaf haar een hand als afscheid en liep de gang op, waar Macanjo op hem stond te wachten. De deur bleef half openstaan en Shirley bleef alleen achter. Op de gang klonken de welbekende ziekenhuisgeluiden. Haastige voetstappen, slepende piepjes van rubberwieltjes over de vloer als er een bed voorbij werd gereden, waarschuwende piepjes van hartbewakingsapparatuur, een schaterlach uit de medicijnkamer. En zo vlijde zich een zachte ziekenhuisdeken van rust over haar heen. Een verpleger, die een kwartiertje later nog even kwam kijken, trof een slapende Shirley Melden aan met een glimlach om de mond. Na 2 etmalen, voor Shirley waren het 2 eeuwigheden, was Jason wakker geworden.
Nee, ze kon nog niet naar hem toe, daar was hij nog te zwak voor. Morgen misschien, had de verpleger gezegd die het haar kwam vertellen.
Dat was gisteren geweest en vannacht had ze van opwinding geen oog dicht gedaan. Om 6 uur had ze het niet langer uitgehouden. Hoewel het buiten nog nauwelijks licht was, was ze maar vast opgestaan, had ze zich gewassen en aangekleed. Het voelde heerlijk om weer gewone kleren aan te kunnen trekken in plaats van dat slobberende ziekenhuishemd. De kleren in de kast waren niet eens van haar. Maar goed, ze waren schoon, netjes en ze roken fris. Misschien waren ze wel gedoneerd door een hulporganisatie. Het kon haar niet schelen.
Om 3 uur, had de dokter gezegd. En niet te lang hoor, want hij is nog erg zwak.
Vanaf dat moment had de tijd gekropen. Om 3:15 hield ze het niet meer uit. Stiekem sloop ze de gang op en glipte ze zijn kamer binnen. Jason lag op zijn rug, diep in slaap. Ondanks een in de woestijn gebruinde huid was hij grijsbleek. Hij snurkte een beetje.
Ach, lieve Jay toch.
Ze pakte een stoel en ging stil naar hem zitten kijken. Af en toe keek ze even over hem heen naar buiten. Aan de overkant van de straat, naast een groot open verkeersplein, werd er gebouwd aan een complex van flatwoningen. Sommige ervan bestonden nog slechts uit kale betonwanden met gaten zonder kozijnen. Andere waren al bewoond. Achter een van de ramen waren een kleine jongen en zijn vader aan het spelen. Het joch trok aan papa's neus en ze lachten allebei.
Ah, Shirley.
Ze schrok bijna van zijn stem.
Ik droomde het van je.
Jason kwam half overeind in bed.
Shirley sprong op en vloog hem om de hals. Zijn beginnende baard prikte in haar wang en ze rook zijn geur.
O, God dank, Jay, je bent wakker en je leeft. O hemel, ik ben zo geschrokken toen ik je bewusteloos in die grot vond. Doe me dat nooit weer aan, hoor, alsjeblieft.
Jason liet zich weer achterover zakken en staarde naar het plafond.
Een grot. Ja, het was toch wel een grot, hè?
Hij zei het meer tegen zichzelf dan tegen Shirley.
Hoe bedoel je?
Nou, ik heb daar... In die grot was...
Ja, natuurlijk. Oh, Jay, ik ben zo blij dat ik je terug heb. Ik heb me zo vreselijk zorgen gemaakt, hè. In die grot dacht ik op een gegeven moment dat we geen van beiden zouden overleven en dat we van de dorst zouden omkomen. Je had de verschijnselen van een zonnesteek en je had dringend vocht nodig, maar er was nergens vocht. En uiteindelijk heb ik je toen cactussap laten drinken. Maar omdat ik niet wist of het je goed zou doen of kwaad, nam ik zelf ook een paar slokken. Ik dacht van, wat het ook wordt, dat worden we dan samen. En voordat ik het goed en wel besefte, werd het zwart voor mijn ogen. Vanaf het moment dat ik hier, in dit ziekenhuis, wakker werd, ben ik bang geweest dat ik dat je doodging en dat het mijn schuld was.
Haar stem brak en ze draaide haar hoofd van hem weg, omdat ze niet wilde dat hij de tranen zou zien. Jay pakte haar hoofd met beide handen, draaide het weer naar zich toe en kuste haar. Een ziekenhuisbed in Peru werd heel even een stukje hemel.